Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juicht van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2. Het kerstevangelie zal ons worden gelezen uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Maar vooraf lezen we de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18, van de menswording van Jezus Christus.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen, enige en eeuwige Zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, welke een dienstknecht gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een ware mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lenden Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit de Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Lezen we nu Lucas 2 van 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle, om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribben. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons verkondigd heeft. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
We gaan nu zingen uit de lofzang van Maria. Het vierde, het vijfde en het zesde vers. Des Heeren arm is sterk, die stout zijn op hun macht. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Het zijn de versen 4, 5 en 6 van de lofzang van Maria. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden. De diaconale collecte, dat is de eerste rondgang, is vandaag bestemd voor het deputaatschap Bijzondere Noden, voor noodhulp aan kinderen in de Dominicaanse Republiek. En dan de tweede rondgang is voor de kerk en de derde voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het kerstevangelie dat we vanmorgen willen preken is uit Lucas 2, vers 7. En dan de laatste woorden van vers 7. Dus Lucas 2, vers 7d. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De zaligmaker buiten de herberg. En dat zien we in twee gedachten, de preek, twee punten. Geen plaats voor de zaligmaker. En toch plaats voor de zaligmaker. En jongens en meisjes, jullie kunnen deze punten wel onthouden. De zaligmaker buiten de herberg. Dat is kerst. De zaligmaker buiten de herberg. Geen plaats voor de zaligmaker. En toch plaats voor de zaligmaker. En dan hoop ik dat de Heere, waar er in ons hart ook geen plaats is voor de zaligmaker, er toch plaats mag komen voor deze zaligmaker, de Heere Jezus Christus, van wie we zijn geboorte vandaag mogen gedenken, want het is kerst. En Lucas beschrijft dat kerstevangelie. En kerst, daar waar denken we dan aan vandaag? Wel, dat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem. En Lucas heeft het allemaal gehoord, Lucas heeft het allemaal onderzocht. Lucas, de dokter, Lucas, de arts. Waarschijnlijk kwam hij uit Antiochië in Syrië. En hij heeft het allemaal gehoord en opgeschreven. Nauwkeurig, onder de leiding van de Heilige Geest. En zo beschrijft hij ook het geboortebericht van de zaligmaker. En wij zouden zeggen, zoiets belangrijks. Als er nu ergens een prins of een prinses geboren wordt, een koninklijk kind, dan zou je zeggen, dan staan de kranten ervan vol, dan buitelen de berichten op internet over elkaar heen. Maar hier zou je zeggen, het grootste wonder, de Zoon van God, het koningskind wordt geboren in Bethlehem. 1 vers 7. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Het zijn niet veel woorden die Lucas schrijft. Maar het zijn wel woorden die vanuit zijn hart geschreven zijn. Het zijn eigenlijk vier korte zinnen, vers 7. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En nu willen we vanmorgen alleen bij dat laatste stukje van Lucas 7, van Lucas 2, vers 7 stilstaan. Die laatste woorden zijn eigenlijk een verduidelijking. Hij wordt neergelegd in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. De zaligmaker buiten de herberg. En in de preek komen dan twee dingen naar voren. Geen plaats voor de zaligmaker, wat is dat aangrijpend? En dan toch plaats voor de zaligmaker, dat is een wonder. En gemeente, dan is het één van de twee. Geen plaats of toch plaats voor de zaligmaker, dat is ook altijd weer op het scherpst van de snede. Geen plaats voor de zaligmaker, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zo staat dat hier aan het einde van vers 7, geen plaats. Dan staat er in het Grieks een woord, topos, wij kennen dat van topografie. Bij topografie moet je veel plaatsen leren. Dat betekent ook plaats. Of geen ruimte. Of geen gelegenheid. Er was geen plaats, geen ruimte, geen gelegenheid in de herberg. Kataluma, Grieks. De herberg. Wij zouden zeggen een soort hotel tegenwoordig. In Marcus 14 en Lucas 22 wordt ditzelfde woord nog een keer gebruikt. En dan vertalen onze statenvertalers met een bovenzaal of met een eetzaal. Waar de Heere Jezus met zijn discipelen gaat om het Pascha te eten. Een ruimte, Er is geen plaats in de herberg, er is geen plaats in die zaal, in die ruimte, in dat hotel in Bethlehem. De herberg staat er. Ook in het oorspronkelijke, dat lidwoord, dat bepaalde lidwoord, de erbij, de herberg. Dat is de bekende herberg, de openbare plaats waar gasten verbleven als ze in Bethlehem wilden overnachten. Er is geen plaats in Bethlehem. De zaligmaker buiten de herberg. En dat is heel ernstig, gemeente, geen plaats. Want er is geen plaats voor Jozef en er is geen plaats voor Maria. Maar er is ook geen plaats voor het kind dat Maria verwacht en dat kind dat Maria zal krijgen. Gemeente, dat is de diepe vernedering van de Zoon van God. Matthew Henry zegt, hier wordt een vergelijking gemaakt met Mozes. Mozes, die wel genoemd wordt de middelaar van het Oude Testament. Mozes, daar was geen plaats eigenlijk voor hem. En hij werd, zegt Matthew Henry, weggeworpen in dat biezenkistje. En hier is er geen plaats voor Christus. Hij wordt als het ware weggeworpen buiten die herberg. Gemeente, dat is eigenlijk het voorspel van het leven van de zaligmaker. Geen plaats. Geen ruimte. In de wereld niet. In Bethlehem niet. Hier in de herberg niet. En straks wordt hij in Nazareth verworpen, Lucas 4. Dan willen ze hem van de steilte afstoten. Geen plaats. En aan het einde van zijn leven, jongens en meisjes, wordt hij uit Jeruzalem gestoten. Geen plaats. Weg met hem. Kruist hem. Dat is de weg van de zaligmaker. Wij maken er allemaal soms wel iets heel moois van, maar dat is de realiteit. Dat is de werkelijkheid. Geen plaats. Vanaf het allereerste begin. Johannes zegt, hij is gekomen tot het zijne. Hij kwam bij dat volk van Israël, onder dat volk van Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gesloten deuren, gesloten harten, geen plaats. En wie zit hier nu vanmorgen in de kerk? We zijn met heel veel mensen. Wie zit nu thuis met ons mee te luisteren? Voor wie dat een nood is van zijn of van haar leven, die zegt, er is bij mij geen plaats, geen ruimte voor de zaligmaker. Ik zit hier met mijn gesloten hart. Weet u, dat hart dat moet geopend worden. Dat gesloten hart, dat dichte hart dat op slot zit, dat moet geopend worden. En dan kan u alleen maar plaats komen voor die zaligmaker, ruimte voor die zaligmaker door het werk van de Heilige Geest. Dat moet gebeuren, gemeente, maar dat kan ook gebeuren. Daarvoor is het ook kerst geworden. Er staat hier wel heel ernstig, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Maar nu kan er toch plaats komen, geen plaats in de wereld. Hoe is het in de wereld van Lucas? Lucas heeft dat allemaal heel nauwkeurig onderzocht. Lucas die plaatst zijn hele geschiedsbeschrijving, zijn evangeliebeschrijving in de wereldgeschiedenis. Het is in de dagen van keizer Augustus, jongens en meisjes, je hebt zijn naam al zo vaak gehoord, de keizer Augustus. Wij hebben daar trouwens nog de naam van de maand augustus aan te danken. Ja, in vers 1 lees je zijn naam, een gebod van de keizer Augustus. Hij had nog veel meer namen. Eigenlijk heette hij Gaius Julius Caesar Octavianus. Hij was een hele machtige keizer van het Romeinse Rijk. Hij was de keizer die het langst heeft geregeerd. Zo'n rijtje met namen van de keizers leest en je leest hun jaartallen erachter, dan is Augustus eigenlijk met stip wel de langste die geregeerd heeft. Meer dan 40 jaar, tussen de 40 en de 50 jaar geregeerd. En op een gegeven moment kreeg hij dus die bijnaam Julius Caesar Octavianus Augustus. Dat betekent de eerbiedwaardige. Die de eerbied moet worden toegebracht. Hè? Die de eerbied waard is, de verhevene. Hij werd als een god, als een verlosser vereerd, deze Augustus. Want hij zorgde voor rust en stabiliteit in het Romeinse Rijk. Er werd wel gesproken in zijn tijd over de Pax Augusta. De vrede van Augustus. En bij hem is er toch geen plaats voor die andere koning. Keizer Augustus, die Romeinse keizer in Rome, die kent uiteindelijk hem niet. En die weet van hem niet. Zijn gedachten worden bestuurd om die hele wereld te laten beschrijven. Maar uiteindelijk kent hij Jezus, de zaligmaker, niet. Hij heeft genoeg aan zijn eigen macht, aan zijn eigen eer. En zo is hij ook gestorven. Bij deze God, want zo werd hij vereerd, geen plaats voor de Zoon van God. En hoe is het in het land? Het is eigenlijk heel droevig. Want Palestina, Israël, dat is een land dat bezet gebied is door de Romeinen. Herodes, ja, hij is wel koning, maar Calvijn zegt hij heeft een afgebedelde heerschappij. Hij is wel koning, maar hij is eigenlijk een zetbaas uit Rome. Hij mag alleen maar doen wat de Romeinen zeggen. En in deze tijd, gemeente, van de macht van keizer Augustus, dan is er ook rijkdom bij veel mensen. Althans, in Rome. Hè, en ook onder die Romeinen. In deze tijd wordt de wereld beschreven. En waarom gaat die beschrijving geschieden, hè, deze eerste beschrijving? Dan lees je de naam van stadhouder Cyrenius van Syrië. Ja, die onderdanen die moeten geteld worden. En alles moet voor de schatkist in Rome, ja, geteld worden, zodat er zoveel mogelijk belasting geïnd kan worden. En Cyrenius die moet ervoor zorgen dat alles in goede orde wordt gebracht en verloopt. Maar bij hen geen gedachte aan een arme koning, geen plaats, gemeente, geen plaats in de wereld. Geen plaats ook in Bethlehem. Want Lucas die gaat eerst van de eerste wereld even zo beschrijven, keizer Augustus, Rome. Stadhouder Cyrenius, Syrië, hè, daar valt dat volk onder, Israël onder, en dan kom je zo in Bethlehem. Eigenlijk is er bij Jozef en Maria ook weinig plaats voor de reis. Althans, voor die reis niet, hè. Daar is geen plaats voor bij Jozef en Maria. Hoe moet dat? Zal dat nooit eens in het hart van Maria en Jozef geweest zijn, als dan juist dat bevel komt in deze tijd en dat ze moeten gaan reizen naar Bethlehem? Zij is ondertrouwd met Jozef, hè? We lezen dat zo, hè? Met zijn ondertrouwde vrouw Maria, welke bevrucht was. Ze is zwanger. En we hebben al in de preken gehoord de afgelopen weken hoe dat gegaan is. Gij begenadigde, de Heere is met u. En in die preek is gezegd, dat zou Maria nog wel nodig krijgen, de Heere is met u. Dat zal ze ook in deze omstandigheden nodig hebben gehad. Hoe moet dat in deze omstandigheden? En zo moeten ze naar Bethlehem gaan reizen. En dacht je, gemeente, dat die anderen plaats hadden voor de zaligmaker. Ze moesten allen gaan om beschreven te worden. Ieder heeft het druk in die tijd met zijn eigen reis. Zonder oog, zonder gedachte aan de koning, geen plaats. Ieder heeft genoeg aan zichzelf. En dan komen ze in Bethlehem. En dan staat er, voor hen lieden geen plaats in de herberg. Waarom niet? Matthew Henry zegt, Bethlehem ergert zich aan de armoede van deze mensen. Bethlehem is eigenlijk te rijk voor deze arme mensen. Het is ook niet de geschikte plaats, zeggen verklaarders, in de herberg om een kind te krijgen. Vaak was het een gemeenschappelijke ruimte. Er zijn ook verklaarders die zeggen, als Maria daar een kind gekregen zou hebben, dan was een vrouw onrein en dan zouden ook die mensen onrein geworden zijn. Dus geen plaats in de herberg. Maar ik denk toch dat dit de diepste reden is, gemeente. Calvijn zegt het zomaar in een paar woorden. Hij zegt, een plaats van herberg onder de mensen is hem geweigerd. Voor hem, voor de zaligmaker, was er geen plaats onder de mensen. Niemand wilde hem eigenlijk hebben. En dat is het aangrijpende van het kerstevangelie. Niemand zit op de zaligmaker te wachten. En gemeente, dan wordt dit kleine zinnetje, deze toevoeging van Lucas, zo'n ontzettende aanklacht. Voor u, voor jou, voor mij vanmorgen op de kerstdag. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Want nu is er geen plaats in de wereld. Geen plaats in Bethlehem. Maar ook geen plaats in mijn hart, in mijn leven. Waarom niet? Jongens en meisjes, waarom niet? Waarom is die zaligmaker nu? Waarom is er geen plaats in mijn hart voor die zaligmaker? Nou, we zijn veel te hoog voor die zaligmaker. Denk nog eens even aan keizer Augustus, Octavianus, de Verhevene. Alles was perfect georganiseerd in het Romeinse Rijk, de Pax Augusta. En wat werd die man als een god vereerd? Je moest voor hem buigen. Je moest hem aanbidden, de Verhevene, de Aanbiddelijke. Maar hoe is het nu in ons hart? In het paradijs was het allemaal goed, gemeente. Daar hadden we een plaats bij God, een hoge plaats, een eeuwige plaats. En toen zijn we gevallen in de zonde, die verschrikkelijke zondeval. Dat is de achtergrond van het kerstfeest, hè? Want Bethlehem brengt ons ook altijd in het paradijs. Want daar is het fout gegaan. Toen zijn we in de zonde gevallen. En we zeggen wel eens, dan zijn we in de hoogmoed gevallen. Ja, we zijn in een diepe poel van de zonde gevallen, maar we zijn tegelijkertijd hoogmoedige mensen geworden. Want wat was nu de kernzonde? We wilden als God zijn mensen. En met onze grootheid staan we nu die nederige zaligmaker in de weg. Want God kan, zoals wij geboren zijn, zoals wij mensen zijn, niets aan ons kwijt. Geen plaats. Dat predikt onze diepe schuld, gemeente. Onze ontzaglijke verlorenheid. Daar is geen plaats in ons hart voor God. En we zijn te hoog, veel te hoog voor die zaligmaker die daar geboren wordt in de kribbe. Waar eigenlijk alleen maar plaats is voor kleine en lage mensen. En gemeente, zo zeggen deze woorden en zo preken deze woorden ons op de kerstdag de diepe val, de diepe zondeval ook van ons mensen, de schuld en de verlorenheid. En hoe is het dan bij mensen die genade hebben gekregen, bij Gods kinderen? Ach, moeten we dan op deze kerstdag niet zeggen, kinderen des Heren, we zijn zo vaak hoog en zelf ingenomen. Van onszelf zitten we niet in het dal van de ootmoed, maar op de berg van de hoogmoed. En als we te hoog zitten, dan kan die zaligmaker niets aan ons kwijt. En daarom moeten we ook op deze kerstdag zeggen, kinderen des Heren. En ik hoop dat het met schuld is en met schaamte als we het moeten beleiden. Geen plaats, geen ruimte voor deze zaligmaker. Waarom nog meer? Te hoog voor de zaligmaker. Te rijk voor de zaligmaker. Die hele wereld die was in de ban van die beschrijving. En ze moesten allen beschreven worden en op reis gaan naar hun eigen stad. Wat was die beschrijving nu? Eigenlijk was het het meten van de rijkdom in het Romeinse Rijk. Het moest allemaal zo geordend worden dat er zoveel mogelijk geld de schatkist binnenstroomde, instroomde. En dan ben je eigenlijk veel te rijk voor die zaligmaker. Want dan ben je bezig met je rijkdom. Hoe is dat nu bij ons, gemeente? Geen plaats. Weet je wat de zaligmaker later heeft gezegd, toen was hij al in de hemel weer, door middel van Johannes, aan de gemeente van Laodicea, dan zegt de zaligmaker, de verhoogde Christus, gij meent, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. Kijk, dat is nu ons leven. Wij menen rijk te zijn, verrijkt, aan geen ding gebrek te hebben. En we weten niet, dat zegt de Heere Jezus tegen Laodicea, dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Misschien denken we ook wel dat er bij ons plek is voor die zaligmaker. Maar deze woorden die zeggen eigenlijk, o mens, u bent zo'n ellendige zondaar. Want dit is nu je ellendige staat zonder God en zonder zaligmaker, geen plaats. En je denkt misschien wel dat je rijk bent. En je denkt misschien wel dat je die zaligmaker nodig hebt, maar geen plaats. En kinderen des Heren, is het ook zo met ons niet? Vaak rijk met de weldaden en met de bemoeienissen van de Heren. En misschien wel wat rusten op die zegeningen en die weldaden. En misschien wel een beetje tevreden geworden met weinig genade. En dat er zo weinig ontdekking is in ons leven. En dan is er ook weinig vervulling. Gij zijt rijk en verrijkt geworden. Te rijk voor die zaligmaker, dat is de boodschap ook op deze kerstdag. Misschien wel te druk voor de zaligmaker, dat is het derde wat ik wil noemen. Te druk voor de zaligmaker. Iedereen was op weg en reis naar, ja, waar gingen ze naartoe? Ze moesten allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En de een was daar naar op reis en de ander was daar weer naar op reis. Het waren allemaal reizigers op de weg. En dan kunnen we zo druk zijn met onze eigen reis dat je helemaal geen plek hebt voor die zaligmaker. Dat is toch zo, laten we eens eerlijk zijn. Misschien zijn we zo druk, ook in deze dagen, en we denken niet eens aan de zaligmaker. Je kunt druk zijn met kerst en alles rondom kerst en de zaligmaker vergeten. Maar gemeente, denk ook eens gewoon aan jouw eigen leven. Dat je zo druk bent en het is iedere dag weer wat anders in het gezin en op school en op ons werk. En we lopen maar door en we rennen maar door en we zijn bezig met alles. En we vergeten de zaligmaker, dan is het eigenlijk ook die twee woorden van Lucas, geen plaats. En dan zijn we nog niet eens altijd met verkeerde dingen bezig, want ze moeten toch gedaan worden. Ik moet toch mijn dagelijks, ja zeker, moeten we allemaal doen en ook getrouw. Maar als het alleen maar is voor hier en nu, dan is het tekort. Of misschien heb je echt genoeg aan het plezier van de wereld. Dat je zegt, niet zo somber al die gedachten over God en over die zaligmaker. Laat me hier een poosje genieten. Ik wil de dag plukken, pluk de dag. Ik wil niet bezighouden met al die dingen die we misschien onrustig maken. Ik zou hier best een hele poos willen blijven. Misschien word ik wel 90, misschien word ik wel 100. Ik zou nog wel ouder willen worden. Laat de Heere de hemel maar houden als ik maar hier zo lang mogelijk op de aarde mag blijven. En vooral heel rustig, me niet onrustig maken. Zie je, dat hoort daar ook bij. En dan stellen we het tijdelijk zoet boven het eeuwig goed. He, zoals Juliana van Stolberg haar kinderen waarschuwde, stel nooit het tijdelijk zoet boven het eeuwig goed. En die laatste woorden van dat geboortebericht, gemeente, die preken ons de leegheid van het menselijk bestaan. Geen plaats. En hoe is dat nu in het leven van Gods kinderen? Als het gaat over te druk voor de zaligmaker, kun je te druk zijn voor de zaligmaker, ja? Als je een paar hoofdstukken verder in Lucas leest, dan kom je daar de Heere Jezus tegen in het huis van Maria, Martha en Lazarus, Lucas 10. En Martha, dat is een lief kind des Heren. Maar wat is ze bezig? Ze is bekommerd en ontrust over vele dingen. De Heere Jezus moest zeggen, Martha, Martha, gij bekommerd en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maria, die heeft dat goede deel uitgekozen. En zo kunnen we bekommerd zijn, ontrust over vele dingen. En de zaligmaker voorbijlopen geen plaats. Het laatste wat ik zou willen zeggen, we kunnen ook te vol zijn van de zaligmaker, voor de zaligmaker. Die herberg die zit vol, die is ongeschikt. Daar kunnen ze dat echtpaar dat in verwachting is niet gebruiken. Geen plaats. En nu kunnen we zo vol zijn met onszelf en leeg voor God. Voor alles plaats. Behalve voor God en voor Christus, dat is ons zondaars bestaan. En dat kan zelfs na ontvangen genade zijn, zoveel steunen op het werk van mezelf. Dat is ook ontdekkend, deze laatste zin van Lucas, van het kerstevangelie, geen plaats voor hen lieden in de herberg. Dat ik zo vol zit, dat mijn herberg hier van binnen zo vol zit. En dat ik nog zo bezig ben met mezelf en voor hem geen plaats. Zoveel steun op mijn eigen werk. En niet die gerechtigheid van Christus, dat werk van die zaligmaker nodig heb. U voelt wel. Daar moet de Heere aan te pas komen om dan plaats te maken. Het is nodig dat de Heilige Geest dat inscherpt in ons hart. En dat we als een ellendige en als een arme zondaar gaan leren buigen. Want dan alleen, door dat werk van de Heilige Geest zal het zijn toch plaats voor de zaligmaker. En gemeente, dan hoop ik dat we zo laag, zo leeg, zo arm worden, dat er plaats komt voor de zaligmaker. Dus de zaligmaker buiten de herberg, geen plaats voor de zaligmaker. En nu ons tweede punt, toch plaats voor de zaligmaker. Maar dan gaan we eerst zingen. Uit Psalm 70, vers 3. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3. Thank you. Gemeente, we preken u op deze eerste kerstdag de zaligmaker buiten de herberg. En nu hebben we in het eerste punt gezien geen plaats voor de zaligmaker. Geen plaats in de wereld, geen plaats in Bethlehem, geen plaats in ons hart. Te hoog, te rijk, te druk, te vol voor die zaligmaker. Maar nu het tweede punt, toch plaats voor de zaligmaker, want er is ook een andere kant. Bij die laatste woorden van dat geboortebericht van de arts Lucas mogen we preken ook het wonder van het kerstevangelie. Want Gode zij dank, dan komt er toch plaats. Want dan staat dat voor onze tekstwoorden en legde hem neder in de kribbe. Ja, dan mogen we vers 6 er ook bij nemen. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde. Haar eerstgeboren zoon, daar komt hij, die zoon. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Die zaligmaker die komt, ook alvast is er geen plaats in Bethlehem en in die herberg. En Lucas schrijft het in die bekende tekst die jullie jongens en meisjes ook vast en zeker kennen. En wel uit je hoofd kennen. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Kerstevangelie. Geen plaats in de kataluma. Geen ruimte in de herberg. Ze moeten naar een stal, naar een grot is het misschien geweest, een spelonk waar anders de dieren zijn. En daar wordt de zaligmaker geboren en ze leggen hem in de kribbe. Daar waar de mensen zeggen geen plaats, daar komt die zaligmaker toch. Die zaligmaker komt waar het van mensenkant onmogelijk is en afgesneden is. Hij treedt binnen door gesloten deuren. Hier bij de geboorte, hij is door niemand tegen te houden. Dacht je dat Augustus dat kon tegenhouden of Cyrenius? Dacht je dat die inwoners van Bethlehem dat tegen konden houden? Dat de baas van de herberg dat zou kunnen verhinderen? Wel nee, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. De Heere Jezus komt door de gesloten deuren heen. Straks bij de opstanding ook, dan zitten de discipelen achter de gesloten deuren. Maar Jezus staat in het midden en hij zegt tot hen, vrede zij u lieden. Dat is nu het kenmerk van Gods werk. God maakt plaats waar geen plaats is. God maakt plaats voor de zaligmaker. God maakt plaats voor zijn zoon. Want in de eeuwigheid is bepaald dat Gods zoon geboren zal worden op die en die datum, in die en die plaats. En dat kan geen mens verhinderen. Hij komt in de volheid van de tijd, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De zaligmaker maakt ook ruimte voor zichzelf. Dat was zo, dat is zo, dat blijft zo, gelukkig maar toch plaats, gemeente. Waar geen plaats is, o, op deze kerstdag mogen we de genade van de Heere Jezus Christus spreken, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zou rijk worden. En heb je die genade nu al doorleefd, dat alles op slot zat in uw leven en dat u het moest zeggen en jij moest zeggen, geen plaats. En dan toch mogen horen, toch plaats. Dat moet van Gods kant komen, natuurlijk. Want dat komt van jouw kant nooit meer. Als u er plaats voor zou moeten maken. Als jij de deuren van je leven zou moeten openzetten, dan kwam er niets van terecht. Want onze harten zitten hermetisch, totaal op slot. Maar hij komt daar waar het niet kan. Dat is de bevrijdende kracht van het kerstevangelie. Nee, die kracht ligt niet in de mens. Maar die kracht die ligt in God. In de kracht ook van de Heilige Geest, dat ligt nu in dat eeuwige welbehagen van de Vader, maar ook in de liefde van de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. Geen plaats, toch plaats. En dan maakt die zaligmaker herberg in het hart. Want gemeente, dan mogen we zeggen, toch plaats in de wereld. Ja, maar dat gebod van de keizer Augustus dan. En die man die begreep er toch helemaal niets van. Nee, zeker niet. Maar die verordening van keizer Augustus, dat besluit van hoger hand. Van wie is dat besluit? Ja, van keizer Augustus, zeg je. Staat er toch een gebod van de keizer Augustus? Weet je wie keizer Augustus is? Hij is maar een loopjongen van de Allerhoogste. Hij moet alleen maar doen wat God in zijn eeuwige vrederaad heeft besloten. God schrijft geschiedenis. En u mag Lucas schrijven, ja, het geschiedde in die dagen van de keizer Augustus. Maar wat was, omdat God de geschiedenis schreef. Augustus die maakt gewoon plaats voor die zaligmaker zonder dat hij het zelf weet. En die naam van stadhouder Cyrenius, kinderen in de kerk. Die over Syrië stadhouder was. Het was toch een hele belangrijke man in die tijd. Zoals we nu ook die belangrijke mensen hebben in onze tijd. Trump en Poetin en Zelensky, hun namen. Iedereen kent ze op deze wereld. En zo waren deze mensen ook bekend. Maar ze verbleken allemaal die namen. Bij de naam van de zaligmaker, want om hem gaat het. Ze legden hem neder in de kribbe. Hij is de machtige zaligmaker en de rijke zaligmaker. Ja, die keizer is bezig om zijn schatkist te vullen. Alles moet dienen om die rijke zaligmaker geboren te laten worden. Hij is de rijke zoon van God en hij moet neerkomen in die armoede van Bethlehem. Hij heeft de rijkdom bij zijn vader verlaten. Hij verlaat die rijkdom in de armoede neer te dalen om armen rijk te maken. Dat is het kerstevangelie, toch plaats. Gij weet, ik zeg het nog een keer, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zou te rijk worden. Die rijke zaligmaker komt en... Ja, er komt ook plaats in Bethlehem, want hij is die gehoorzame zaligmaker. Wat heeft die zaligmaker gezegd? In de eeuwigheid zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Nou, in die boekrollen van het Oude Testament, daar staat op iedere bladzij wel iets over de zaligmaker geschreven. En we hebben in de achterliggende adventsweken verschillende advents teksten overdacht, hè, waarin het Oude Testament over de zaligmaker werd gesproken. En hij is gehoorzaam, hij komt, hij moet komen. Want hij is beloofd aan de vaderen. De patriarchen en de profeten hebben over hem gesproken. En Maleachi heeft op het laatst nog gezegd, u lieden daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dacht je dat je die zonsopkomst, die zon der gerechtigheid tegen zou kunnen houden, keizer Augustus, stadhouder Cyrenius, mensen in Bethlehem? Wel nee, daarom moet hij gehoorzaam op reis, Jozef, en hij gaat gehoorzaam. Die stille man van wie we geen enkel woord in de Bijbel lezen, maar we weten wel dat het een gelovige man was. Een kind, een oprecht kind van God, deze stille Jozef. En zijn geloofsleven komt uit in zijn daden. Hij gaat geheel gehoorzaam op reis. In vers 4 lees het. En heel gehoorzaam ook in het samenleven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, en daar zal hij inmiddels mee getrouwd zijn, maar hij bekende haar niet. Hij had geen geslachtsgemeenschap met haar, uit diepe eerbied voor dat heilige dat uit haar geboren zou moeten gaan worden. En zo komt Jozef in de koningsstad Bethlehem. Gehoorzame zaligmaker, want dat is hij, hè, die gehoorzame zaligmaker komt in Bethlehem. En hij is ook zo'n geschikte zaligmaker. Je zou kunnen zeggen een deskundige zaligmaker. Hij is de eerstgeboren zoon. Ja, ze baarde haar eerstgeboren zoon. Hij is de zoon van God. Hij is de zoon van de mens, van Maria. Hij is God en mens. We hebben het beleden met Guido de Bre in dat artikel 18 van de menswording van Jezus Christus, onafvolgbaar, hoe hij dat daar schrijft, opdat hij zou kunnen zijn in der waarheid onze Emmanuel, het welk is God met ons. Dat kind komt om Gods deugden te verheerlijken, om Gods eigenschappen te verhogen. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, om God God te laten en om mensen met God te verzoenen. Daarom komt hij en dan is er toch plaats in Bethlehem voor hem. Alvast werpt Bethlehem hem uit. Alvast zeggen ze geen ruimte, geen plaats, geen topos. Maar er is toch plaats, want hij wordt neergelegd in dat broodhuis. In dat broodhuis Bethlehem, want dat betekent toch broodhuis, Bethlehem, huis van brood. Hij is de gewillige zaligmaker, gemeente. Hij is bereid was bereid in de eeuwigheid om te gaan. En hij hield zijn woord en hij wilde in dat gaan zo diep buigen dat hij neergelegd wilde worden in de kribbe. En dat ze zeiden geen plaats, hij wilde zichzelf daar laten neerleggen in die kribbe. En hij wilde die schande van geen plaats verachten. Hij die de allerhoogste plaats had bij de Vader. Hij was een voedsterling, een lieveling van de Vader, Spreuken 8. Hij neemt voor zichzelf de allerlaagste plaats in. Paulus zegt later, hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij heeft geklaagd later, de vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dat is hier waar geen plaats. Een vos heeft nog een hol, jongens en meisjes. En een vogel een nest. Maar de Heere Jezus had nog geen kussen waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. Dat is nu geen plaats. Maar zo gewillig wilde hij nu zijn om voor mensen plaats te bereiden. Onbegrijpelijk, goddelijk, gewillig. O gemeente, zie toch even in dat korte zinnetje. Dat laatste zinnetje van het kerstevangelie, de liefde ook, de verkiezing van de Vader, maar toch ook de liefde van de Zoon. En dan komt er ook plaats in het hart. O, dat is zo'n wonder, waar geen plaats is, toch plaats. Want die machtige zaligmaker, die maakt klein. Als die zaligmaker komt, gemeente, in uw hart, in jouw hart, kan dat dan ook? Kun je als jongen van 4 jaar die zaligmaker in je hart krijgen? Kan dat? Een meisje van 5? Zeker. Dat kan voor de jonge kinderen, maar dat kan ook voor de oude mensen. Die misschien vanmorgen hier nog zitten of thuis meeluisteren. Die niet eens meer naar de kerk kunnen komen. Die zeggen 80, 90 jaar kerst geweest. En ik moest zeggen met dat eerste punt van de preek. Geen plaats voor de zaligmaker. Is het je nood? Ik zou zeggen ga dan op deze kerstdag eens met de nood van je oude leven naar die zaligmaker toe en leg het hem dan eens voor hem neer. Want die zaligmaker weet wat geen plaats is. En daar is een krachtige geest die de zaligmaker verdiend heeft en dan heb je zelf niks verdiend. Dan is het alleen maar zonde, zonde, zonde. En dan komt er als het ware iedere dag van ons leven nog wel een grendel bij van ons op ons gesloten hart. Maar als die zaligmaker komt, dan word je klein voor God, dan word je koning af. Dan word je smekeling aan de genade troon, dan ga je bidden. Of je nu jong bent of ouder geworden bent, maar dan word je zo klein, net als die tollenaar achter in de tempel. Er was ook natuurlijk eerst geen plek. in het leven van die man. Maar die ging bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Die durfde zijn ogen niet naar de hemel te slaan, maar die sloeg op zijn borst. Want hier op zijn borst, hè, zijn hart, hè, daar zat het probleem. Want zijn hart was gesloten, geen plaats. Maar die man die ging daar niet over redeneren of een heel verhaal over houden en hoe gesloten zijn hart was. En dat. Maar die kon alleen maar bidden. En die bad dat korte tollenaarsgebed. O God, wees mij zondaar genadig. En dan hoop ik dat je dat tollenaarsgebed mag leren bidden. Dat je klein wordt voor God. Nooddruftig, arm en naakt. Dat hebben we net gezongen met Psalm 70. Weet je wat nu zo nodig is en wat die zaligmaker nu ook doet, kinderen des Heren? Die machtige zaligmaker, die houdt ook klein. Die houdt ook klein. Want bij een nederige zaligmaker past alleen maar een nederige en een vernederde zondaar. Dan moet je Maria eens horen zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Ik ben maar een nederige dienstmaagd. En als je dan later Maria leest, ach, ze heeft ook de zonden en gebreken gehad. Maar wat is ze vaak in de laagte, in de ootmoed. Ze bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. En nu moet er in een afbrekende weg, kinderen des Heren, altijd maar weer plaats gemaakt worden voor die zaligmaker. En die rijke zaligmaker, die maakt arm en die maakt leeg. En die neemt onze rijkdom af. En die maakt wat we zijn, een arme zondaar. Zie je die man in Jericho? Ik noem maar een paar voorbeelden uit het Lucas-evangelie. Dat begrijp je wel, gemeente, want we zijn in Lucas nu even bezig. Lucas 19. Daar zit zo'n rijke tollenaar in Jericho. Het is maar een klein mannetje. Want hij moet in een boom klimmen om Jezus te zien. Zacchaeus, haast u. En kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Er was helemaal geen plaats bij Zacchaeus voor Jezus. Maar Jezus maakt plaats. Ik moet heden, vandaag, in uw huis zijn, nee, blijven. En hij kwam en ontving hem met blijdschap. Dan heb je een gezegende dag. Dan heb je een gezegende kerstdag, als dat mag gebeuren. Vandaag. Ik moet heden in uw huis, in uw hart blijven. Kinderen des Heren. Die zaligmaker, die was rijk. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij rijk was. Dat hij arm werd, dat hij rijk maakt, maar dat hij ook arm houdt. En zo zal er een ellendig en een arm volk overblijven dat op de naam des Heren zal betrouwen. Gemeente die gehoorzaam en zalig maken, die maakt gehoorzaam. Zie je die man in zijn tolhuis zitten, Levi? En de Heere Jezus die zegt, volg mij. Er is geen enkele plek in Levi, geen plaats, geen ruimte voor die zaal. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Dat is de zaligmaker die gehoorzaam maakt. Die gehoorzame zaligmaker. En dan is het ook, kinderen des Heren, steeds meer gehoorzaam worden. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Omdat, lees de tekst nog eens een keer, voor hen lieden geen plaats was. Voor hen. Voor Jozef niet. Voor Maria niet. Voor de zaligmaker niet. Dus voor de zaligmaker niet, maar ook voor Jozef en Maria niet. En dat is nu ook een gang in het leven. Dan moet ieder volmaakt discipel worden, zegt Lucas, hè, schrijft Lucas, gelijk zijn meester. En als er nu voor de meester geen plaats was, voor de zaligmaker, dan zal er voor Gods volk ook geen plaats zijn. Dan moet je zijn voetstappen drukken. Matthew Henry zegt, als ze de zaligmaker niet hebben aangenomen, dan zullen ze ook ons niet aannemen. Dan moet je voetstappen drukken. Veracht in deze wereld. Geen plaats, maar dan word je toch gehoorzaam gemaakt om die voetstappen te drukken. Zeg, gemeente die geschikte zaligmaker maakt ook geschikt. Weet je wat er nu gebeurt als de Heer, die zaligmaker, zijn werk in je leven gaat beginnen? Kun je niet altijd gelijk zeggen, dat is nu het werk van de zaligmaker. En ik ken hem ook als zaligmaker, maar het is wel het werk van de zaligmaker. He, want dat zaligmakende werk is nooit los van de zaligmaker. En die zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest, dat is natuurlijk altijd overtuiging en werk verbonden aan de zaligmaker vanaf het allereerste begin. En leidt ook naar die zaligmaker natuurlijk, want wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt Psalm 116 waar. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ken je wel, hè? Versje van Psalm 116. Daar staat in de psalm, in de onberijmde psalm, daar staat, banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan. En dan gaat die zaligmaker plaats maken voor zichzelf in het leven. Want je kunt in je ellende niet blijven. Die ellende die moet uitdrijven naar die zaligmaker. En hoe diep moet dan die ontdekking van je zonde en je schuld zijn? Het mooiste antwoord heb ik eens gelezen van de oude dominee Van Dam. Een achtenswaardige predikant uit onze gemeente die al jaren geleden overleden is. Dominee Van Dam, hij zegt, zo diep dat Christus erin past. Zo diep moet de ontdekking gaan dat Christus erin past. En zo is het. Dan hoeven we elkaar daar in de maat niet te nemen, maar het moet zo diep zijn dat ik geschikt word voor die zaligmaker. En een zaligmaker, dat is iemand die verlost van het grootste kwaad. Nou, dan weet ik wat het grootste kwaad is, de zonde. En die me brengt tot het hoogste goed. Nou, dan leer ik ook dat het hoogste goed is. En dan zo diep die ontdekking, dat Christus erin past. En dan weet de Heere Jezus ook precies hoe hij bij de discipelen plaats moet maken. Hè? Wij gaan op naar Jeruzalem en dan maakt hij weer plaats. Ook, dan maakt hij ook plaats voor dat priesterlijke werk. En dan verstaan ze dat niet en dan gaat het toch maar weer door. Dat ontdekkende werk om plaats, topos, te maken. En gemeente, die gewillige zalig maken, die maakt gewillig. Wij denken wel eens dat we gewillig zijn. Hè? Dat we lieve gewillige mensen zijn. Maar we moeten het precies omgekeerd zeggen. Die zalig maken, die is veel gewilliger dan wij zijn. Wij denken wel eens een gewillige zondaar en een onwillige zaligmaker. Maar weet je wat het is? Een gewillige zaligmaker en een onwillige zondaar. Maar nu heeft de Heere op de dag van zijn heerkracht een zeer gewillig volk. En hij maakt ze gewillig om de wapens uit handen te geven. En hij maakt ze steeds opnieuw gewillig, toch zeker? Hij maakt ze gewillig om die loopbaan te lopen. Ziende op die overste leidsman. En die voleinde des geloofs Jezus, die de schande ook van geen plaats in de herberg heeft verdragen en veracht. En zo gaat die zaligmaker een plaats bereiden voor mensen waar geen plaats is en dan toch plaats. Weet je wat Calvijn zegt? Een plaats van herberg is hem geweigerd. Opdat ons, en dan bedoelt hij natuurlijk al Gods kinderen, de hemel geopend zal worden. Niet als een kort verblijf, maar tot ons eeuwig vaderland en blijvend erfgoed. Dat is gemeente wat Gods volk wacht. Dan zul je daar niet zijn in de Cataluma, in de herberg. Maar dan zul je zijn in het vaderhuis, met zijn vele woningen. Dan zegt Paulus, ach, hij wist ook dat er bij hem van nature geen plaats was voor die zaligmaker. Maar daar op de weg naar Damascus, toen begon de Heere plaats te maken. En wat heeft hij toen in die zaligmaker alles mogen vinden. En dan mag Paulus zeggen, in de tweede Korinthebrief kun je het lezen. Als dan mijn aardse huis, deze tabernakels, het is maar een tent, mensen, zegt hij, gebroken wordt. Dan heb ik een gebouw van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daar hoef je nooit meer uit. Een herberg, dat is een tijdelijke verblijfplaats. Maar de hemel is de eeuwige verblijfplaats. Het blijvende erfgoed van al Gods volk. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, ik heb u vanmorgen en jullie vanmorgen gepreekt. Geen plaats voor de zaligmaker. Ik ben te hoog, te rijk, te druk, te vol voor de zaligmaker. Maar ik heb u ook mogen preken, toch plaats voor de zaligmaker. Omdat hij de machtige, de rijke, de gehoorzame, de geschikte, de gewillige zaligmaker is. Omdat hij door zijn geest klein, arm, leeg, gehoorzaam, geschikt, gewillig maakt. Ja, plaats maakt voor zichzelf. Gemeente, hoe is het? Zo aan het einde van deze eerste dienst. Eén van de twee. Geen plaats, toch plaats. U kunt het weten. Jij kunt het weten. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ons hart is bij onze schat. Wie is het meest voor ons waard? Waar ben je het meest mee bezig? Waar is je schat? Daar is ook je hart. Is je schat boven of beneden? Beneden hier of boven? Van wie houd ik het meest? Van mezelf? Van een ander? Of is het toch de Heere? Is het die zaligmaker? Het is één van twee. Ga zomaar naar huis. Geen plaats, toch plaats. En bid het dan maar. O God, wees mij zondaar genadig om Jezus wil. Amen. We willen eindigen met gebed. Heren, mogen die korte punten van de preek ons als arme zondaren aan uw genadetroon brengen op deze kerstdag. En ook opnieuw weer als arme ontledigde zondaren, maar tot hem die zaligmaker gevloden, gevlucht, u zult ze ten redder zijn. Brengt u ons vanmiddag nog een keer in de kerk. En wilt u dan ook uw woord zegenen als het gepreekt zal worden. En geef ons wat nodig is. Vergeef het onze, heilig het uwe. Heb dank voor alles wat u schonk. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog, is de slotzang. We zingen nu Psalm 73, vers 13. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.